NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm.
Welkom bij het tweede uur van OVT. Met straks deel 2 van de documentaire Hittegolf van Michal Citroen over de Telegraafrellen van 1966... die dienden als inspiratie voor de gelijknamige, nooit voltooide roman van Jan Wolkers. En Daan Rozengaarde is hier om te vertellen over zijn project Icoon Afsluitdijk en hoe hij juist de geschiedenis wilde uitlichten. Maar nu eerst onze nieuwe serie Tijdgeest. Onze nieuwe zesdelige serie over vreemde ideeën uit het verleden, met deze week aflevering 2, Cuvier, de Mososaurus en de Zondvloed.
Hallo.
Vorig jaar bracht ik voor het eerst een bezoek aan het Teylers Museum in Haarlem.
Ja, ik heb een museumjaarkaart.
En daar vond ik in de hoek van de zaal een bijzonder fossiel. Er liggen wel meer bijzondere fossielen in Teylers, van dinosauriërs en miljoenen jaren oude schelpdieren. Maar deze viel mij om een andere reden op. Het leek vreemd misplaatst, zo tussen alle fossielen van uitgestorven beesten. Het was namelijk een fossiel van een mens. Tenminste, dat stond er op het bordje.
Ja, hier staat het.
Welkom bij Tijdgeest. Ik ben Julie Blessé en in deze radioserie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Vandaag reis ik terug naar een tijd voordat het idee van uitsterven bestond, waarin men geloofde dat het dierenrijk vanaf de dag van de schepping onveranderd was gebleven. Tot welke curieuze misverstanden leidde dat wereldbeeld? En hoe werd het ooit aan het wankelen gebracht? Nu eerst terug naar Teylers. Daar vond ik naast het fossiel dus een bordje met de benaming Homo diluvii testis.
De getuigen van de zondvloed, een van de slachtoffers van de zondvloed.
Dit is Erik Jorink, hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Hij vertelt dat de vinder het fossiel zo noemde omdat hij geloofde dat de persoon verdronken was tijdens die rampzalige Bijbelse overstroming.
Jacob Scheusser vond in Zuid-Duitsland in 1725 iets waarvan hij dacht, dit moet de afdruk van een fossiele mens zijn.
En toch, toen ik het fossiel voor het eerst zag, kon ik maar moeilijk geloven dat een intelligent persoon hier ooit een mens in had gezien. De schedel is te klein, heeft geen tanden, de ooggaten zijn enorm. En als het dus een mens was, dan was het een gruwelijk misvormde baby zonder schouderbladen. Het is dan ook geen mens, maar een uitgestorven reuzensalamander.
Het is dus wat wij zouden zeggen een zaak van wishful thinking. Je hebt een bepaalde overtuiging en daar ga je bewijsmateriaal bij zoeken. En hij meende dus inderdaad in iets wat vaaglijk op een menselijke schedel lijkt, het bewijs voor de zondvloed gevonden te hebben.
Dat Scheusser vasthield aan de Bijbel om te begrijpen wat hij zag, is volgens Erik niet zo gek.
Het idee van een fossiel zoals wij dat begrijpen, dus de afdruk van een uitgestorven wezen, is totaal vreemd. Het is eigenlijk pas met Darwin dat het idee postvat dat er soorten bij kunnen komen en soorten kunnen uitsterven. En Scheusser zit dus nog heel sterk in dat idee van, in het begin heeft God alles volmaakt geschapen, er komt niets bij, er gaat niks weg.
Het was in die tijd wel een beetje hip, denk ik, om een verzameling te hebben met bijzondere dingen uit de natuur.
Paleontoloog Anne Schulp van Naturalis. Hij beschrijft dat in die tijd heel veel mensen gefascineerd raakten door die rare versteende beesten die diep onder de grond lagen.
Dat was spannend, dat was interessant en een soort van voorloper van de paleontologie zoals we die nu kennen.
Maar het was wel altijd een fascinatie met een religieuze achtergrond.
Niet echt een hobby in de zin van sigarenbandjes verzamelen. Het is echt indirect altijd wel een eerbetoon aan God. Centraal blijft de tekst van de Bijbel staan. En de rest wordt er eigenlijk bijgezocht als illustratiemateriaal.
En daar zijn de meest wilde verhalen en de meest bijzondere interpretaties aan komen te hangen.
Dan moet je dus inderdaad denken aan wat wij nu weten dat het de tand van een narwal is, maar wat men destijds dacht dat het de hoorn van een eenhoorn was, omdat het beest in de Bijbel genoemd wordt. En in Genesis staat bijvoorbeeld, en in die dagen waren er reuzen op aarde.
There were giants in the earth in those days. And when the sons of God came.
En volgens de Bijbel waren die reuzen er na de zondvloed nog steeds. Misschien waren ze inmiddels verhuisd, maar toch.
Dus wie zo'n bot vond, dacht niet, een uitgestorven diersoort. Die dacht, kijk, Genesis. Mooi bewijs voor Genesis.
Zonder Darwins ideeën was het voor mensen onmogelijk te bevatten hoe enorm de wereld in miljoenen jaren was veranderd. Dat het waar Scheutzer aan het graven was, in Zuid-Duitsland, dat het daar ooit niet bevolkt was geweest met mensen, maar met reuzensalamanders. Een wereld voor de onze die, poef, weer was verdwenen. Het moet een verwarrende tijd zijn geweest. Later in de 18e eeuw leidde de ontdekking van mammoetfossielen in Amerika ook tot grote ophef. Thomas Jefferson die dacht dat de mammoet, die 5 keer zo groot was als een olifant, vast nog wel ergens in het Wilde Westen rondstampte. Hij vroeg dan ook aan de beroemde ontdekkers Lewis en Clark om tijdens hun tochten naar het westen van Amerika op te letten of ze er daar misschien nog eentje zagen lopen.
Achteraf en terugkijkend is dat natuurlijk makkelijk praten. Maar er zijn die interpretaties die er in het verleden aan fossielen gegeven zijn. Het is letterlijk fantastisch, de fantasie die daar aan zit. Dat is prachtig.
Maar langzamerhand wordt het, zelfs met de grootste fantasie, lastig om alle nieuwe vondsten vanuit de Bijbel te blijven verklaren.
Verzamelaars haalden eigenlijk een soort paard van Troje binnen. Men gaat dingen verzamelen om de tekst van de Bijbel te bewijzen, aanschouwelijk te maken. En men haalt zaken binnen die juist de boel ondergraven en heel problematisch maken. Denk bijvoorbeeld aan een miereneter uit Latijns-Amerika of een kangoeroe, waar in de Bijbel wordt de kangoeroe genoemd. Nou, niet dus. Dus hier ligt een potentieel probleem.
En dan wordt een wel heel vreemd fossiel gevonden.
In 1766 wordt er bij in de krijtgroeven van de Sint-Pietersberg in Maastricht wordt iets gevonden waarvan men denkt, wat is dit?
Je gaat daar die grotten binnen, een fakkeltje mee. Mensen die daar ondergrondse bouwsteen aan het uitzagen zijn, die komen een stukken bot tegen.
Een reusachtige kaak.
Scherpe tanden.
Al met al is het een beest van bijna 18 meter lengte.
Heel veel grotere botten dan de grootste koeien, beren en andere beesten waar je tot dusver weet van had.
En dan ontbrandt meteen een discussie van wat is het en wat doet het hier? De een zegt nou, het is een reusachtige krokodil.
Nou nee, want dit en dit en dit wijkt af. Dat is toch helemaal niet krokodillerig.
De tweede zegt van, het moet een zeedier zijn geweest.
Is het een of andere vreemde walvis?
De derde zegt, anatomisch lijkt het heel sterk op een reptiel. En men weet het simpelweg niet. Duidelijk een dier waar men geen verhaal bij kon verzinnen.
Heel geleerd Europa is in rep en roer over dit monster. De directeur van het Teylers in Haarlem koopt het fossiel onmiddellijk op. Het wordt het pronkstuk van zijn museum. En het ligt er nog steeds, vlak naast Scheutzers zondvloedmens. Maar wat het precies is, dat blijft een raadsel.
En men gaat het dier ook geen naam geven. Het blijft vrij algemeen betiteld als het fossiel uit de Sint-Pietersberg. L'animal de Maastricht.
Een paar jaar later wordt een tweede exemplaar gevonden. Als de Fransen Maastricht binnenvallen in 1794... nemen ze dat fossiel als oorlogsbuit mee naar Parijs. En daar kijkt iemand er met frisse ogen naar.
Cuvier was een Franse anatoom die heel erg geïnteresseerd was in de vergelijking tussen dieren onderling. En hij roept eigenlijk voor het eerst van, nou, het zou wel eens kunnen dat het een uitgestorven dier is.
Georges Cuvier bestudeert al jarenlang fossielen en skeletten op zijn kantoor aan het Natuurhistorisch Museum in Parijs. Op het eerste gezicht is het saai monnikenwerk. Maar Cuvier denkt dat hij door fossielen te vergelijken met skeletten van bestaande dieren, dat hij een beeld kan krijgen van wat hij de wereld voor de onze noemt. Een wereld van voor de mensheid, waarvan hij op dat moment de enige is die gelooft dat hij bestaan heeft.
Hij zegt van ja, het beest is zo groot, het is bijna 18 meter. Leefde het nog, dan hadden we het zeker geweten, dan hadden we het zeker gezien.
Cuvier concludeert uiteindelijk, dit beest was een soort zwemmende varaan. Maar dan 18 meter lang.
Je zou het tot op zekere hoogte als een soort sleutelvondst kunnen zien.
Hij noemt hem de Mosasaurus.
En dan houdt hij een lezing waarin hij de Mosasaurus samen presenteert met de mammoet en de mastodont. Als overblijfselen van uitgestorven dieren. Dan zegt hij, ik citeer, wat is er van deze twee enorme dieren geworden? En van het fossiel uit Maastricht. Geen van ons kent er levende gelijken. Al deze feiten, die nergens door worden tegengesproken, wijzen naar mijn mening op het bestaan van een wereld voor de onze.
Cuvier's ontdekking slaat in als een bom. Zelfs de meest sceptische wetenschappers kunnen hier niet omheen.
Het hele statische begrip, er kan niks bijkomen, er kan niks verdwijnen, dat is van tafel. Die zekerheid is van tafel.
Het is een idee dat veel eerdere interpretaties van fossielen in twijfel trekt. Zoals die van het fossiel van de zondvloedmens. Het Tijlers nodigt Cuvier daarom uit om ook dat fossiel eens nader te onderzoeken. Hij reist af naar Haarlem.
En hij gaat dan dus zitten bikken in dat fossiel van die zondvloedmens. En dan komt tevoorschijn wat Cuvier al vermoedde. Namelijk twee pootjes die duidelijk aantonen dat het om een reptielachtig wezen gaat. Een reuzensalamander.
Nadat ik dit verhaal heb gehoord, ga ik terug naar Haarlem om het fossiel opnieuw te bekijken. Daar valt me op dat je precies kan zien waar Cuvier heeft zitten bijtelen. De kalk is daar om de twee pootjes heen wat lichter van kleur. En plotseling begrijp ik beter waarom Jacob Scheutzer, de vinder van het fossiel, hier een mens in zag. Bij hem stak alleen de top van de schedel uit de steen. En het lijkt net alsof Scheutzer daar expres gestopt was. Voordat zijn vondst zijn geloof in de zondvloed kon gaan tegenspreken. Cuvier durfde dat 86 jaar later dus wel aan.
Cuvier is een diepgelovig mens, maar het idee dat er één alomvattende zondvloed is geweest, dat verwerpt hij eigenlijk.
En zo komt het dat het besef dat dieren kunnen uitsterven ook de aanzet geeft tot het uitsterven van een heel religieus wereldbeeld.
Wat je ziet is dat mensen er langzaam maar zeker van doordrongen raken, dat je heel goed religieus kan zijn zonder de Bijbel letterlijk te nemen. Men gaat de Bijbel op een meer allegorische manier lezen en niet langer zien als een handboek fysica. En Cuvier is daar een heel mooi voorbeeld van.
Cuvier wordt alom geprezen om zijn ontdekkingen. De Franse schrijver Balzac schrijft over hem: is Cuvier niet de grootste dichter? Onze onsterfelijke naturalist heeft hele werelden herschapen uit een enkel wit bot. Maar er kleeft ook iets donkers aan Cuvier's ideeën. Een soort inconvenient truth. Cuvier geloofde niet alleen dat er af en toe dieren uitsterven, maar dat hele werelden compleet kunnen verdwijnen. Inclusief de mensheid.
Dat is de impliciete boodschap natuurlijk van Cuvier. Die heeft het heel nadrukkelijk over een tijd voor dat de mens bestond. Wat bij implicatie betekent dat er ook best wel eens een tijd zou kunnen zijn nadat de mens is uitgestorven.
In Cuvier's tijd waren fossielen het enige bewijs dat dieren konden uitsterven. Tegenwoordig hebben we daar geen fossielen meer voor nodig. Overal om ons heen zien we diersoorten verdwijnen. De laatste keer dat zoveel dieren in zo'n korte tijd uitstierven was 65 miljoen jaar geleden, toen de dinosaurussen aan hun eind kwamen. En het zou zomaar kunnen dat op den duur ook de mensheid zal verdwijnen. Wie weet, misschien wordt Duitsland dan opnieuw het territorium van de reuzensalamander.
Dat wil ik ook even weten.
En dit was Tijdgeest deel 2, een productie van de VPRO en Sola Parola, mogelijk gemaakt door het Mediafonds en het NPO-fonds. En de serie is ook als podcast te beluisteren. Gaat u naar iTunes bijvoorbeeld of Stitcher. En als u zich abonneert, kunt u ook aflevering 3 vastluisteren. En ontwerper Daan Rozengaarde, u hoorde hem al, is hier om te praten over de afsluitdijk, die na 85 jaar een flinke opknapbeurt heeft gekregen. En wat voor een. Daan Rozengaarde maakt een heel licht kunstwerk van onze niet altijd even gewaardeerde dijk. Juist om die historische schoonheid te benadrukken. Welkom.
Hey, goedemorgen.
Even eerlijk, hè? Als je die afsluitdijk, daar ben je nu mee bezig geweest, maar heb je het altijd al als toppunt van schoonheid gezien?
Oh, absoluut. Strakke zenlijn midden in de zee, met de hand gebouwd. Wie vecht er nou tegen water?
Maar dit heb je altijd al gevoeld.
Ja,
dit.
Ja. Er zijn plekjes, als je daar 's avonds staat, Breesandijk, met de rug naar de snelweg en dan je oog op de Waddenzee. Pikdonker, is prachtig. Maar het is, los van dat het ook een mooie plek is, het geeft ook een soort voorbeeld van wie we zijn. Wie vecht er nou tegen water? Waarom verhuizen we niet gewoon naar Duitsland? Weet je, dat ding bescherpt ons. Dus er zit iets van onze eigen wijsheid en onze eigenzinnigheid in. En dat maakt hem echt mooi. Dat is de echte schoonheid van de dijk, vind ik.
En zou je even kort toch de geschiedenis van die afsluitdijk met ons kunnen doornemen? Van 85 jaar geleden begon het. Wat was de directe aanleiding?
Lely. Die zelfs minister is geworden om zijn idee van de dijk er doorheen te krijgen. En er waren verschillende redenen om meer land, voedselvoorziening, waterveiligheid, et cetera. En op die manier ontstond er eigenlijk een ambitie om een 32 kilometer dijk, of het is eigenlijk een dam, want een dijk, anyway, dat is een woordding. Mm-hmm. En die is toen ontworpen. En hele beroemde geleerden hebben er toen ook aan gerekend om die sluis, om die gemalen, zoals Lorenz, te ontwerpen. Maar na 85 jaar, de zeespiegel stijgt, de wereld verandert, is die nu klaar voor een renovatie. En dat is het begin van Icoon Afsluitdijk geworden.
Ja, en in die tijd zelf, toen ze het maakten, was er dan enig idee van dit is schoonheid? Werd daar überhaupt op die manier over nagedacht? Of was het vooral heel praktisch? Het ding moet functioneren.
Nou, dat
moet
is het mooie van sowieso
zijn.
Nederland. Weet je. We zijn zo praktisch dat het soms zo poëtisch wordt. Vanuit die super praktijk.
Zen, zei je net. Hè?
Ja, maar ook als je kijkt onze windmolens, Kinderdijk. Weet je, dat zijn een soort landschapsmachines. 1740. Je kijkt er nu naar en dan denk je, oh, het is poëtisch. UNESCO, bruiloftsechtpaartjes maken de foto's. Maar toen waren dat gewoon landschapsmachines. Dus iets wat heel praktisch is, kan uiteindelijk heel poëtisch zijn en worden. En dat is die dijk voor mij. Ja.
En als we twee projecten uitlichten. Ten eerste de heftorens van de spuissluizen. Ja. Hoe trof je die aan? Wat zijn het en hoe trof je ze aan?
Dus de vraag was vanuit het ministerie van Infrastructuur, de toenmalige minister Melanie Schultz. Daan, we gaan dat ding verbouwen. De komende 5-6 jaar om het toekomstbestendig te maken. Maar tegelijkertijd willen we niet alleen functioneel, maar ook juist die schoonheid. Dus schone lucht, schone water, schone energie benadrukken. Kan jij met een team van ontwerpers en techneuten daar een voorstel voor maken? En we zijn heel erg gaan kijken naar wat er al is. En wat er is zijn 60 heftoren, een soort van sluisgebouw, ontworpen door Dirk Rozenburg, de grootvader nog van Rem Koolhaas, die echt prachtig zijn. Het zijn een soort tempels, een soort paleizen. Alleen de tijd had er wat tanden in gezet. Dus het was wat beton rolt en een beetje grijs. En het was een beetje een soort rokerslongetje van binnen, met alle respect. Dus die hebben we helemaal opgeknapt. En tegelijkertijd wilden we een statement maken over de toekomst van licht en de toekomst van energie. Maar alles wat je doet met leds, kabels of stroom daar, gaat gewoon kapot binnen een jaar. Hè, vanwege de zout en de zee en de weer. Dus toen dachten we, welk licht is er al wel waar we mee kunnen spelen? Namelijk het licht van de koplampen, van de auto's. Dus we hebben eigenlijk een soort retroreflecterende laag aangebracht. Een soort microprismaatjes. Dus op basis van de koplampen van de auto ligt de blauwdruk van de architect op. Als een alternatief voor verlichting, als een hommage aan die architect. En tegelijkertijd, als er niemand is, is er ook geen licht. Dus het is een soort poort waar je doorheen rijdt.
En dan weer die vraag, want jij noemt het Griekse tempels. Maar had Rozenburg ook het idee van, dit is een reeks Griekse tempels? Of zag hij het heel functioneel?
Nee, Rozenburg was heel interessant. Was een van de allereerste architecten van de toenmalige Rijkswaterstaat. Dat heette toen anders. Die werd gevraagd van, oké, we hebben hier functionele objecten. Maar kan je ze ook een soort esthetische, een soort culturele waarde geven? Dat is een van de eerste soort van Rijksbouwmeester-architecten-formats. Die daar werd gevraagd in die tijd. En dus we hebben aan de ene kant het verleden geëerd, maar aan de andere kant ook wel weer een knuppel naar de toekomst gemaakt. We gaan niet alleen maar eren, we gaan ook activeren, toch? Ja, daar is geschiedenis voor.
Eren en activeren, ja, die houden erin.
Oh, dank je. Ja, heb ik ook nog wat zinnigs gezegd vandaag. Dank je wel.
Zomaar. By the way.
En dan heb je de kazematten. Prachtig woord.
Ja, je mag geen bunkers zeggen, want dat is een Duits woord. Hè? Dus het zijn Nederlandse bunkers, dat heet een kazemat, precies. Ja,
ja, want waar zijn die oorspronkelijk voor gebouwd?
Ja, Tweede Wereldoorlog. Dat was een van de weinige plekken die de Blitzkrieg heeft overleefd of vermeden. En opgeknapt, het is een monument, het is ook een museum nu. En die hebben we gevuld met een van de oudste micro-organismen van de wereld. Over geschiedenis gesproken, 400 miljoen jaar oud. En die hebben een hele bijzondere eigenschap, dat als je ze perfect doorkweekt, dat hebben we onder andere met Wageningen Universiteit gedaan, dan geven ze licht. En dat is echt levend licht. En niemand weet precies waarom ze dat doen. Om vijanden af te schrikken, om te communiceren, als een bijeffect van evolutie. Dus je hebt een donkere ruimte, je loopt erin en de vloer waar je staat geeft licht. En ja, dat kan je gewoon drinken. Dus het is heel. Ik was er gisteravond ook met een paar vrienden en het is zo intiem. En dat kunnen mensen de komende 2 maanden tussen 6 en 11 uur 's avonds gratis en voor niks bekijken.
Het is wel mooi dat je zegt het afschrikken van vijanden. Misschien was dat wel het idee, want dat was natuurlijk de functie van die kazematten. We hebben daar echt Duitsers tegen gehouden, toch?
Vanuit de enige plek waar het Nederlandse leger niet heeft gefaald in die Tweede Wereldoorlog.
Ja, heel goed. En het is, weet je, wat je ook moet beseffen.
En dat wordt dan door Daan Rozengaarde in herinnering gebracht en voor altijd in de herinnering gehouden.
Ja, en ik denk, de dijk is in die zin. Weet je, dijken in Nederland zijn net zo heilig als koeien in India. Hè? Normaliter mag je er eigenlijk niet aankomen. Dus het was een eer om aan te werken. En tegelijkertijd denk ik, het is ook op een internationaal niveau. Is het echt interessant. Veel mensen uit het buitenland willen komen kijken. En het toont aan wat voor een lef en kennis we allemaal hebben. En we hopen met Icoon Afsluitdijk dat ook gewoon weer naar voren en onder de aandacht te brengen. Weg van het beeldscherm. Je moet er gewoon heen gaan en een beetje gaan hangen. Dat is gewoon goed. Ja.
Dus mensen kunnen vanaf nu daarheen gaan. En liefst een beetje 's avonds, neem ik aan.
Ja, ja, 's avonds is te zien. En het derde project wat we hebben zijn windvogels. De oude droom van Wubbel Okkels, die werkelijkheid wordt. Zijn droom had die energieopwekkende vliegers. Hoog zwevend in de lucht, verbonden aan de grond met een kabel. En doordat die kabel heen en weer beweegt, wekt die stroom op. Tussen de 20 en de 100 kilowatt. En dat hebben we nu gerealiseerd. Dat kunnen mensen ook zien. Groene energie is overal. Hoeft het alleen maar te vangen.
Goed, hartelijk dank, Daan Rozengaarde. Ga er vooral allemaal heen.
Ik ga weer lekker terug naar de dijk vanavond.
Ja, heel goed, veel plezier. En over 2 weken, op 3 december, zenden wij in het spoor terug een documentaire met oud en nieuw materiaal uit over die afsluitdijk.
Het spoor terug.
Ja, in de hete zomer van 1966 zijn Jan Wolkers en zijn vrouw Carina niet alleen aanwezig bij de bestorming van de Telegraaf, maar ze maken dan ook aantekeningen. De biograaf van Wolkers, Onno Blom, vindt die aantekeningen bijna 50 jaar later in zijn archief op Texel. Daarbij ook nog 30 pagina's van een onafgemaakte roman, De Hittegolf. Vandaag in het spoor terug het slot van het tweeluik De Hittegolf, gemonteerd met Berry Kamer en gemaakt door Michal Citroen.
Ik loop naar de lamp, draai de kap omlaag en ga aan de stoel eronder zitten. Dan vouw ik de krant open. Dood van bouwvakker leidt tot ernstige relletjes, lees ik. 10 gewonden, traangas. Meende de politie op de Dam traangas te moeten gebruiken? De stakers gooiden de bommetjes terug, waardoor de politiemannen in moeilijkheden kwamen.
Heeft u vorige week naar deel 1 van dit tweeluik geluisterd? Of net alleen al naar de inleiding? Dan kunt u vast wel raden wat u nu hoort.
Ik lach hardop. Ik zie het zo weer voor me. Die politieman met zijn zakdoek onder zijn zwarte helm gedrukt.
Onno Blom leest vooruit De Hittegolf.
Vanmorgen maakte de officier van justitie bekend dat volgens het sectierapport van de heer J. Woelwater met betrekking tot gisteravond overleden bouwvakarbeider er sprake was van een natuurlijke dood.
En deze flinke stapel vellen had zomaar bij het oud papier kunnen belanden. Of het omgekeerde natuurlijk. Het verhaal zou nu door ons en straks komende generaties onmiddellijk worden herkend als typisch Wolkers.
Ze hebben hem een hartverlamming geslagen, hoor ik die bouwvakarbeider weer zeggen, die vanmorgen naast mij op het plein stond.
Of misschien was het wel de bedoeling dat u het nooit zou horen, maar dan had de schrijver het niet moeten bewaren.
In deze onoverzichtelijke, chaotische situatie vielen ook de eerste schoten die slachtoffers maakten. In totaal werden op deze dag meer dan 60 burgers in ziekenhuizen behandeld of opgenomen. Aan politiezijde zijn er 28 gewonden.
In 1966 woonde Jan Wolkers met zijn vrouw van toen al, de jonge Carina Gnerp, in Amsterdam.
Er was dus een hele mondige generatie, die naoorlogse generatie, opgegroeid. En in kunstenaarskringen was er natuurlijk ook altijd opstand.
Zij hadden zich met veel andere schrijvers, kunstenaars, intellectuelen, provo's en noem maar op, openlijk gekeerd tegen het toenemende gewelddadig optreden van de politie bij relletjes.
Als je geconfronteerd wordt met zo'n archief, en je staat in, bij wijze van spreken, in het donker en het peertje gaat aan en je ziet het licht strijken over al die laadjes met die opschriften, dan zijn die opschriften gaan zelf ook al wat voor je betekenen.
Onno heeft het gevonden. Er was een la daar, daar zat de hittegolf op. En daar zat al het materiaal in.
Ik wist wel dat er iets met een hittegolf was. En ik was er ook al wel snel achter dat de hittegolf was. Want de zomer van 66 was waanzinnig heet. Dat was zo. Maar het was natuurlijk ook een verhitte zomer in de stad. Dus daarom is het een goede titel.
Een politiek boek? Nee. Een van de weinige leuke uitspraken van moeders vond Jan altijd. Toen iemand hem vroeg. En ja, maar wat is de boodschap dan van uw boek? Dat moeders gezegd zou hebben, we zijn jullie boodschappen, jongens, niet. En dat is natuurlijk, Jan heeft dat ook altijd verdedigd. Een roman is geen pamflet. Dan kan je beter een pamflet schrijven.
Die typoscripten die we hier zien, dat zijn eigenlijk verschillende versies van 2 hoofdstukken. Waarin hij alsmaar heeft geprobeerd. Hij switcht op een gegeven moment bijvoorbeeld van een hij-perspectief naar een ik-perspectief. Om greep op het materiaal te krijgen om zijn roman op te bouwen. Maar hij heeft daar uiteindelijk niet in geslaagd. Dus toen hij het werk heeft gestaakt, ging het allemaal die la in. En die la heb ik dus een paar jaar geleden opengemaakt. En daar kwam dit uit.
Wil ik wel open?
In 1966 lopen de spanningen in Amsterdam tussen vrijgevochten jongeren zoals de provo's en het gezag vaak uit op confrontaties. En de sfeer is grimmig.
Het begon op 13 juni en het was een arbeidsconflict. Er was een demonstratie in de Marnixstraat voor het gebouw van de NVV. Omdat ze 2% administratiekosten gingen korten op de vakantieuitkeringen. Daar was die demonstratie dus tegen.
Het Holland Festival begon in Amsterdam in een sfeer die veel weg had van de staat van beleg.
De politie was op toppen van zijn zenuwen, dus die werden daarop afgestuurd. En wij hoorden daarvan in het laatste NTS-journaal van die avond.
In ons laatste bulletin van maandagavond melden wij in een gelezen bericht de meeste bijzonderheden. Dat er een dode was gevallen, was ons toen nog niet bekend.
Er was geweld gebruikt en toen kwam het bericht: de politie heeft zich teruggetrokken. Dat vonden wij heel raar. En Jan zei tegen mij: bel je vader eens even op. Want die was toen actief lid van de Communistische Partij. En die was overal van op de hoogte. Dus ik bel mijn vader. Die zegt: er is een dode gevallen. Morgenochtend is er bij de dokwerker een bijeenkomst.
Nadat de stakende bouwvakarbeiders hier hadden geluisterd naar de stakingsleider, trok men in grote groepen de stad in. Daar kwam het op verschillende punten tot botsingen met de politie. Maar bij de stakers, bij wie zich honderden jonge lui hadden aangesloten, het plaveis openbraken en met de stenen vernielingen aanrichten.
De roman gaat ook over een jongen en een meisje. Het is ook een soort liefdesroman. En een jongen gaat de stad in naar de demonstratie om mee te demonstreren. En ze trekken dan op naar het gebouw van de Telegraaf. En dan is er een meisje. En dat meisje heet Suzanne. En dat meisje is een echt wolkersmeisje. Het is namelijk heel rond. Ze heeft rood haar en ze heeft open sandalen. En de nagels zijn een beetje kapot. Dus er moet natuurlijk altijd een scherp randje aan zo'n vrouw zitten. En hij vindt dat een heerlijk meisje. En dat meisje dat is duidelijk en gebaseerd op Carina. Maar ook op een eerder vriendinnetje van Wolkers, Marijke. En die Marijke die speelt weer de hoofdrol in het verhaal Kunstfruit van Wolkers. Wat hij net had geschreven. Marijke was heel, dat was een beetje een zielig geval. Die hoereerde zich ook. Die ging met allerlei mannen, ook met donkere mannen. En dat thema, een meisje die met donkere mannen gaat, speelde ook weer in Horrible Tango. De eerstvolgende roman na 66 die Wolkers heeft. Dus al die verhalen die in zijn hoofd zaten, waar hij mee bezig was, daar zie je dus flarden van terug in dit materiaal. En sommige daarvan heeft hij ook echt gebruikt.
Dat er op een dag iets rampzaligs zou gebeuren, had iedereen zien aankomen. En ook wist iedereen wat dat zou zijn. De politie zou iemand doodslaan.
Ook Harry Mulisch schrijft in Bericht aan de Rattenkoning wat hem overkomt als die met collega Ed Hoornik door totaal overspannen politieagenten te grazen wordt genomen.
Toen wij langs een open overvalwagen kwamen, hoorde ik daarbinnen zeggen: zonder waarschuwing erop slaan. De agenten sprongen eruit en begonnen erop los te slaan. Wij, die bij de herrie vandaan liepen, werden in een sprint bereikt door twee agenten die ons in de rug aanvielen en met hun gummilatten sloegen. De laatste keer dat mijn mederedacteur Ed Hoornik door een geuniformeerde was geslagen, was in het concentratiekamp Dachau geweest.
Karel Wasch is dan nog een jongen van 17 en hij zit op school. Maar wanneer de stadsopstand uitbreekt, spijbelt hij om erbij te kunnen zijn.
Een oudere man, die had zoiets van, wat zullen ze wel leren? Zo'n man met zo'n hele lange regenjas en een baard. En die had hij. Dat is natuurlijk een heel onhandig wapen, een parkeermeter. Dat is Louis Zwaar. Die stond daarmee te zwaaien. Van, ik zal ze wel eens even krijgen. Maar hij had hem wel uit de grond getrokken. In zijn woede.
Ik denk dat er in politiekring een soort paniek was. En een soort ook wel een gebrek aan vertrouwen in de eigen leiding. En dan gaan, in ieder geval gingen politiemensen toen, ja, zich veel strikter houden aan de instructies die ze krijgen.
Guus Meershoek is politiehistoricus.
Het is vooral een intern bij de politie is er grote paniek. En dat uit zich in buitensporig optreden.
Ja, hij komt niet zo heel ver. Dit is dus, je ziet het hier, je kan meetellen, even zien. Ik denk dat hij bij elkaar een bladzijde of 30 typoscriptpagina's heeft geschreven die min of meer, die goed leesbaar zijn en af, en die zouden kunnen passen in een verhaal. Maar verder is het niet gekomen. Ik denk dat hij heeft gemerkt dat het hem te dichtbij kwam. Dat hij heeft geen ingang gevonden. En een aantal van die thema's die hij dus heeft aangeraakt, die keren op een ander moment terug. Als hij wel de vorm heeft van een verhaal, dan sleept hij dat als het ware achter zich aan.
En nu had de politie iemand doodgeslagen. Ik bedoel dit. Naderhand werd waarschijnlijk gemaakt dat de man niet eenvoudig door de politie was doodgeslagen, maar tijdens haar geknuppelde optreden van angst of agitatie aan een hartverlamming was gestorven. Maar toen eenmaal het gerucht ging dat hij door de politie was doodgeslagen, was hij door de politie doodgeslagen. Het klimaat waarin dat onomstotelijk zo was, was maandenlang door de politie geschapen. Van die verantwoordelijkheid kan zij zich op geen enkele manier ontdoen.
Ik was net bij de politie en ik zat met Jonas daar in mijn heipplein. S'avonds was die bouwvakdemonstratie geweest. En die was die meneer Weggelaar was daar bij overleden.
De dienst van de jonge agent IJs van der Weert begint op 13 juni niet goed.
En daar wist ik helemaal niks van. En ik sta s'morgens loop ik naar de bus en op de bushalte wordt de moordenaar tegen me geroepen.
Dinsdagochtend arbeiders bij Werkspoor die geld inzamelen voor hun collega, de heer Weggelaar, die in het tumult is overleden.
We zijn voor de leeuwen geworpen daar. Ik ben bokstrainer en als ik iemand in de ring stop die nooit gebokst heeft, die wordt in zo'n ring geslacht. Nou, zo waren wij ook. Wij waren gewoon niet berekend op die taak en we werden gewoon in feite gewoon voor de leeuwen geworpen.
Ik heb echt een half schrift volgeschreven. Dus gewoon heel droog van minuut tot minuut, zoals we dat meegemaakt hebben. Het einde van de bijeenkomst was een oproep om geld in te zamelen voor de weduwe van Weggelaar. Dus de mensen stroomden van het plein af. En op een bepaald moment werd er geroepen op naar de Telegraaf.
Kijk hier, je ziet dus gewoon. Politie rukt uit 11:54 naar de Telegraaf. Wat doet de politie in Amsterdam? Moorden. Dat is gewoon gezegd in de demonstratie. En dit kan je dan bijvoorbeeld, de beschrijving van dat optrekken van die menigte. Hè, dus ze gaan van de dokwerker lopen ze over het Rokin naar Paleis op de Dam. En dan gaan ze daar tussendoor en dan slaan ze af naar de Telegraaf. Naar de foute krant. Maar die aantekeningen hier, hè, dus dat keert dan weer terug in het verslag dat Wolkers doet van de demonstratie in die roman.
Een gedeelte van de bouwvakkers, aangevuld met anderen, heeft zich na die vergadering naar de Telegraaf begeven. Onze correspondent die de vernielzucht daar wilde vastleggen, werd bedreigd en moest vluchten.
Uit alle verhalen van ooggetuigen over de Telegraafrellen blijkt dat de politie eerst niet komt opdagen en zich vervolgens geen raad weet en er lukraak op loslaat.
Ernstige fout van de korpschef geweest.
Guus Meershoek is politiehistoricus.
Die is 's ochtends geroepen op het stadhuis om te overleggen met de burgemeester en de procureur-generaal.
En hij weet hoe dat komt.
Want was de avond ervoor was een demonstratie van bouwvakkers geweest en er was iemand bij omgekomen. En die heeft het hoofdbureau verlaten en aan de rest van de korpsleiding de instructie gegeven: luister eens, de mobiele eenheid mag niet uitrukken, behalve als ik de instructie geef. En hij is die vergadering ingegaan met de burgemeester en de procureur-generaal. En daar heeft hij zich eigenlijk samen met hen afgesloten van de buitenwereld. Er kwamen wel briefjes binnen, maar die bereikten Van Hal en Van Hal legde die terzijde. En de korpsleiding zelf, die in het hoofdbureau was achtergebleven, die durfde niet tegen die instructie van die korpschef in te gaan. Dus de mobiele eenheid stond eigenlijk vanaf de ochtends was die al paraat. Maar die werd niet op de demonstratie afgestuurd. En op die manier heeft het lang kunnen ontsporen.
En voordat iemand het in de gaten heeft, lijkt de revolutie tegen het gezag te zijn uitgebroken.
Bij het gebouw van de Telegraaf had de vernielzuchtige massa ongehinderd zijn gang kunnen gaan.
Mijn ogen vliegen over de krantenpagina's op zoek naar een bericht over die jongen van vanmorgen. Een van de slachtoffers heeft een schotwond in de buik. Dat moet hem zijn, verdomme, mompel ik. Op 5 meter achter een onze verslaggevers loste een agent 5 schoten uit een karabijn. Terwijl de agenten blindelings rondsloegen, renden de vrouwen op de terrassen gillend naar de ingangen van de restaurants. Een van de bouwvakkers bleef, zo te zien, met een schotwond in de rug liggen. Dat kan hem niet geweest zijn, denk ik. Het was geen karabijn waarmee geschoten was. En hij sprong recht op ze af. Ik kijk naar de grote foto op de voorpagina. De gekantelde vrachtwagen met de kapotgegooide ruiten. Ik zie het verbrijzelde glas weer aan de randen zitten als bomijs. En verderop die andere vrachtwagen die een laaiende oven was. Een hel van hitte. En overal die brandende kranten verspreid als gloeiende sintels.
Telkens opnieuw ontstonden er vooral op de Dam samenscholingen die even zoveel malen door de politie uiteengedreven werden.
En daarbij werd niet eerst gevraagd of men misschien een toevallige voorbijganger was. Er werd zonder aanziens des persoons met harde hand opgetreden, waardoor ook onschuldigen vaak behoorlijke klappen kregen.
De woede van de bouwvakkers richt zich vrijwel onmiddellijk op de Telegraaf.
Omdat de Telegraaf bericht in de ochtendkrant van de volgende dag, dus dat is de ochtend van 14 juni... dat Wegelaar is omgekomen door een hartaanval.
Media-historicus Mariette Wolf promoveerde op haar omvangrijke studie Het geheim van de Telegraaf.
Punt is wel dat er tegelijkertijd ook in een iets eerdere editie van de krant heeft gestaan dat in een foto van de Telegraaf dat de plek waar Wegelaar is getroffen. Nou ja, je kan door een hartaanval getroffen worden, maar dan zet je dat niet onder een fotobijschrift. Dus dat getroffen, dat lijkt heel erg te duiden op een tegel van de eigen mannen. Het is echt een ongelukkige en al dan niet moedwillige omschrijving.
Het was het soort stralend warme zomerdag waarop ook palingoproer, aardappeloproer en werklozenoproer waren uitgebroken. Het was het soort weer ook van 10 mei 1940. Benieuwd ging ik de stad in, maar er scheen niets aan de hand te zijn. Het was druk, lunchtijd en alle terrassen zaten vol medewerkers en medewerksters die in hemdsmouwen en met opgetrokken rokken in de zon hingen. Naar men zegt is ook de Franse Revolutie onopgemerkt voorbijgegaan aan andere buurten dan die van de Bastille. Tegelijk met de politie arriveerde ik op de Nieuwezijds Voorburgwal. Wat een onvergetelijke aanblik.
Harry Moelis zit op een gegeven moment tijdens het diner naast de hoofdredacteur van de Telegraaf, Hans de Haas. En dan komen ze in een heel gezellig gesprek terecht. En dan zegt Moelis tegen de Haas: uw krant was helemaal niet zozeer fout in de oorlog. Uw krant was fout na de oorlog. En dat concept van een krant die steeds de kant van het gezag koos, die zeg maar de jongerenbeweging niet serieus nam. En nou ja, weet je, op een gegeven moment was de Telegraaf stond er zo slecht op bij de links-intellectuele elite, die toch het publieke debat in die tijd bepaalde, dat er zelfs hardop werd getwijfeld of je de weersvoorspelling in de krant wel mocht geloven. Weet je, zo zwart-wit was het. Het was enorm gepolariseerd. Dus in die context zie ik de bouwvakkersrellen. Die begonnen met een ongelukkige dood en een wat ongelukkige formulering. Maar ja, het is een beetje geschiedvervalsing of wat als. Maar het had zomaar ook een andere aanleiding kunnen zijn, want er werd naar aanleidingen gezocht. En dit was een pittige, met heel veel emotie, maar het had ook een andere kunnen zijn.
Maar het meest verbijsterende is, als je met de huidige ook kijkt, is dat er een korpsleiding zat op het hoofdbureau op de Elandsgracht.
Guus Meershoek is politiehistoricus.
Die gewoon niet durfde zelf te zeggen van op eigen gezag geef ik maar de instructie dat de ME moet gaan optreden. Het geeft aan dat men een soort mengsel had van gezagsgetrouwheid, bureaucratie, het uitwijken van eigen verantwoordelijkheid. Allemaal eigenschappen die men natuurlijk later heeft geprobeerd te corrigeren. Zelfs in de Leidse straat, dus nog niet zo ver vandaan, stonden ME-busjes klaar met personeel erin, inspecteurs erin. En wachtend op instructie vanuit het hoofdbureau.
Schrijver en dichter Karel Wasch.
Wij vluchten die trapjes op van de beurs van Berlage aan de zijkant. Maar wij waren dus getuigen van mensen die gilden. Iemand die probeerde een parkeermeter uit de grond te rukken, die helemaal met het schuim op zijn mond stond. Toen liepen we langzaam, toen was dat even een beetje rustiger. Liepen we richting dus van de Telegraaf. Dat is daar, hoe heet dat daar, de Oude Zijds of de Nieuwe Zijds, ik weet niet meer. En daar was inmiddels al een hele club bouwvakkers aangekomen. En die hadden allemaal van dat vlechtwerk, van dat staalwerk, wat je dus in de bouw gebruikt om beton te vlechten. Nou, dat is levensgevaarlijk. Als je daar een lel mee krijgt, dan ben je half dood. Dus de politie die riep alleen maar: wilt u zich verspreiden? Maar die durfde daar dus niets tegen te doen. En wij met z'n allen, ja, de politie op de vlucht en zo. Dat vonden we natuurlijk wel mooi.
En toen zijn we naar het Meiplein gegaan via de Laarsensteeg. Dat was toen de tijd naast tussen de kerk en het bureau in. Dat was een steeg en dan kon je het bureau binnen zonder dat hij gezien werd.
Politieagent IJs van der Weert wordt de nauwe nood gered wanneer boze demonstranten dreigen hem te verzuipen in de Nieuwe Herengracht. Geschrokken weet hij toch het politiebureau te bereiken.
En toen kwam ik daar binnen en toen zaten alle collega's met getrokken pistool voor het raam. Omdat er weer stenen naar binnen gesmakt. Zulke keien werden naar binnen geflikkerd. En die kon, we hadden ook echt, als er ook echt iemand opgeschoten, hadden we echt doodgeschoten. Want dat sta je maar op dat moment. Toen kregen we bericht dat er tanks van de Marseillais zouden komen. En die jongens die kwamen, gelukkig kwamen die na een anderhalf, twee uur kwamen die aan. En die werden voor het bureau gestationeerd. En ik kwam een stelletje gasten met karabijnen, gingen voor het bureau staan. En toen werden die bouwvakkers wat rustiger. Die dachten, ja, dit gaat de verkeerde kant op. En jongens, we gaan naar de Telegraaf. En toen liepen ze allemaal weg naar de Telegraaf.
Die rellen liegen er niet om. Ik kan me ook voorstellen, als je op dat moment in het Telegraafgebouw was, als redacteur of wat of wie dan ook, dat je doodsangsten hebt uitgestaan. Want als je ook de filmbeelden terugziet, de hele Nieuwe Zijds was echt het decor in een oorlogsfilm. Overal die brandende auto's, trams die tot stilstand waren gebracht. De brandweer werd het uitoefenen van het vak belemmerd. Het was echt een heftige, behoorlijke, agressieve vertoning. En er werd niet ingegrepen door de politie. Dus ik stel me voor, er zijn ook prachtige verslagen van, hoor, dat die redacteuren, die zijn op een gegeven moment de wanhoop nabij. Er wordt gebeld met de politie, er gebeurt niks. Dus na drie kwartier is er nog steeds geen politieman in zicht.
De Bastille was het gebouw van de Telegraaf. En de zon scheen op een fantastische, stinkende ravage waar duizenden mensen blij naar stonden te kijken. Omgegooide, brandende bestelwagens. Het gebouw zelf met ingegooide ruiten, gebarricadeerd. De stalen rolluiken van de drukkerij verbogen en ontwricht. De brandweer stond smeulende stapels kranten te blussen of liever in alle richtingen te spuiten, zodat alles overdekt werd met een laag zwarte modder. Overal op het asfalt met krijt geschreven moordenaars. Ik zag gezichten die verhelderd waren door een volstrekte euforie, omdat de steenpuist eindelijk werd doorgeprikt. Op de stoeprand zat een man van middelbare leeftijd zich alleen nog maar slap te lachen. En over dat alles stortte de zon, onvrij om niet te zonnen, bakken licht uit.
En dat heeft een enorme indruk op hem gemaakt. Het is mijn indruk ook dat hij daar tegelijk enorm van heeft genoten. Er zijn passages in de aantekeningen die worden gemaakt. Want hij is op die dag dat de Telegraaf bestormd was, is hij de hele dag bij geweest, samen met Carina. Hij heeft aantekeningen gemaakt, maar zij ook.
Hij beschouwde het meer dan dat hij deelnam. We hebben dat gezien natuurlijk. Want ook voor de Telegraaf, dat kan ik me nog enorm goed herinneren, dat die vrachtwagen in brand vloog en dat een van die bomen daar, dat vonden wij zo zielig, een van die takken die dus prachtig net groen in blad stond, die vatte ook vlam. En dat zie ik ook nog steeds voor me. Maar kijk, daar voor die Telegraaf, de woede was gekoeld, maar verder, op een bepaald moment begon dat een soort kermisachtige stemming te krijgen. En iedereen had ook zo van, nou, dat was het wel, snap je. En die politie die kwam dus pas toen die menigte op het Damrak naar de havens aan het, nou ja, kuieren, kan je bijna zeggen. Toen was het eigenlijk gedaan al. En de politie heeft dat, door die komst van die politie en het extreme geweld wat ze gebruikten, is dat toen zo geëscaleerd. En dat heeft dus nog drie dagen geduurd.
De hele dag zag men in het centrum verkeersopstoppingen. En daar waar charges niet hielpen, werd van traangas gebruik gemaakt dat een verstikkende uitwerking had.
Hij liep er rond als de regisseur op de set van een rampenfilm. Zoiets, hè? Hij vond het machtig. En hij zei ook, jongens, daar gaat de hoofdredacteur in een auto, weet je, grappen maken. En dan, maar die massa, die was natuurlijk zo, die golfde over dat plein. Dus dat ging van links naar rechts. En hij heeft ook genoten van de manier waarop de tram ineens werd stilgehouden en met, dus piepend in de rails tot stilstand kwam. Die enorme rollen papier die werden losgemaakt en de mensen bijna verpletterden. Het was natuurlijk een schouwspel van je welste. Echt een slagveld. En Maarschalk Wolkers die stond dat allemaal met genoegen te bekijken.
Toen kwam een hele grote wagen van de Telegraaf, die kwam naar buiten. En dat was op zich nog moeilijk, want die wilde iedereen tegenhouden. Maar wat deed de bijrijder? Die deed half de deur open en die wilde iemand een schop gaan verkopen. Nou, dat was het stomste wat je ooit kan doen in zo'n situatie. Dus die wagen werd tegengehouden, die werd omgegooid. Die chauffeur die klauterde eruit. Er rolde grote rollen met papier uit. En die rollen met papier die werden dus door omstanders in de brand gestoken. Dus dat was meteen anarchy in Amsterdam. Want dat was nog nooit vertoond. Gewoon dat daar brandende rollen papier lagen. Dat daar mensen omheen liepen te gillen. En die bouwvakkers, daar hadden wij dus enorm respect voor. Die stonden daar heel rustig zo bij. Zo van, nou, gaan we het gebouw van de Telegraaf binnen. Dat gaan we in de fik steken. En dat ging niet door. Want iemand liet de rolluiken naar beneden. Want anders was dat gebouw gewoon in de fik gestoken.
Kijk, wat het doel was, om de drukpers stil te leggen. Maar zo groot was het geweld wat men wilde gebruiken. Ook weer niet dat daar een stormtroep naar binnen is gegaan. En het geestige was natuurlijk dat het terecht tegenover Scheltema was. Waar de hele journalistieke top dit aan zat te kijken. Dus die rol papier die kwam dus van die vrachtwagen. En die begonnen ze dus voor zich uit te rollen zo. Dus het was echt een fantastisch gezicht. Een wit pad richting Centraal Station en de havens. Maar dus wij liepen halverwege Damrak met een grote menigte achter die witte rol, over die witte rol papier. En toen kwam in volle vaart, echt met 80 kilometer per uur, kwam er een hele groep motoren met zijspan. Die kwamen over dat Damrak rijden en met de bullepees, dat was zo'n lange lat van 1,5 meter, sloegen ze op de zijkant en sloegen kreten.
Uiteindelijk kwam ik daar op het Damrak terecht en lag ik tussen de paardenbenen met een wapenstok. Zo, ik dacht, oh, die komt direct op mijn rug terecht. Hij sloeg niet op me. Het kon ook bijna niet, want ik deed niks fout. Ik was alleen maar gevallen tussen de paardenbenen. En ik dacht, nu over een seconde krijg ik die stok op mijn hoofd of op mijn rug of waar dan ook. Nee, ik kreeg hem niet.
Laurien Weijers was verrukt van Provo. En toen ze de bouwvakkers zag aankomen bij de Telegraaf, dacht ze dat het eindelijk zover was.
Ik ben er dus ontzettend goed vanaf gekomen.
Het einde van de Amsterdamse regenten.
Je wist eigenlijk niet meer om wie het ging. Wij waren gewoon oproerkraaiers onder elkaar. Je zag niet meer het verschil. Het was verrukkelijk dat het eindelijk gebeurde.
Tijdens de gevechten werden talrijke arrestaties verricht. Maar dat bracht de relderste jongelui niet op andere gedachten. Integendeel, zij gingen door met vernieling en brandstichting.
Ja, ik denk dat als we eerder waren gekomen, dan had nu die belegering van het Telegraafgebouw in ieder geval veel korter geduurd. Vanuit het Telegraafgebouw is gebeld met de regering. Dus dat is voor de regering een reden geweest om de minister van Justitie direct naar Amsterdam te sturen. En dus om persoonlijk in te grijpen. Dat is iets vrij uitzonderlijks in de Nederlandse verhoudingen. De hoofdredacteur van de Telegraaf die kent ook de burgemeester persoonlijk. Dus die is het eerste wat hij natuurlijk heeft belt, is met de burgemeester bellen. Maar de burgemeester wil niet gestoord worden in het overleg. En het bevoegd gezag is helemaal niet bereikbaar. Nog voor, laten we zeggen, de Telegraafleiding, nog voor de regering. En dan, ja, wat doe je dan als minister? Dan zeg je, ja, dan ga ik er fysiek zelf maar naartoe.
Amsterdammer Nol de Koning is in juni ver van huis.
Ik zat in dienst, ik zat in Ermelo. Maar ik had een hekel aan schieten, dus daar werd ik uiteindelijk bij de kantinedienst geplaatst. En daar had ik dan het beheer over een aantal zaken. Alleen toen moest ik ineens een weekend binnenblijven. Want we hadden wel gehoord dat er rellen in Amsterdam waren. Maar dat op de Veluwe. Ik zat in Ermelo, dus dat was op de Veluwe. Dus vlakbij heb je ook kazernes met de infanterie. En die stonden op treinen, op trailers in de richting van Amsterdam. En ik kreeg toen plotseling te horen, vlak voor het weekend, dat ik binnen moest blijven, omdat als de militairen ingezet zouden worden, dat ik dan met een aantal kantinewagens naar het Amstelveld in Amsterdam zou moeten. Om de mannen die daar naartoe gingen van met het kano's en gevulde koeken en frisdrank en zo en koffie en thee te voorzien.
De centrale overheid die wil altijd wel een zekerheid achter de hand hebben. En in tegenstelling tot andere landen is geldt in Nederland eigenlijk dat er altijd ook de mogelijkheid is dat het leger wordt ingezet. Weliswaar onder het gezag van de burgemeester dan, maar weet eerst gezegd niet precies. Maar ik denk dat op het moment dat 's ochtends de berichten, zeg maar de telefoontjes binnenkomen van de hoofdredacteur van de Telegraaf bij het ministerie van Justitie, dat het ministerie van Justitie ook heeft gezegd: luister eens, ik mobiliseer de Marius Verzee.
Tot laat in de avond en ook nog in de eerste uren van de nacht bleef het onrustig in Amsterdam, waar de rondtrekkende meute op vele plaatsen openbare eigendommen vernielde en probeerde barricades op te werpen. Het oproer heeft Amsterdam, de hoofdstad van ons land, onberekenbare schade berokken. En zeker niet alleen in materiële zin.
Wolpers voelde zich dus heel erg betrokken, maar hij realiseerde zich tegelijk dat hij geen politicus was, maar een roman wilde schrijven. En die twee dingen hebben elkaar, denk ik, toch in de weg gezeten. Hij zei altijd, het is niet erg als mijn roman een boodschap bevat, maar ik ben geen boodschappenjongen. Hij was een romanschrijver. En daarin is het niet gelukt. Daarin zag je dat hij, ja, er zitten best mooie passages in, maar dat hij niet uit de vorm is gekomen waarin hij zijn verhaal moest schieten.
Nou, ik denk wel dat we toch wel bang waren. Dat voel ik nu. Nu ik het vertel, weet ik wel, het was spannend. Het is echt spannend. Het dichtst bij geweld geweest wat ik ooit in mijn leven geweest ben, denk ik. Nou, toen zijn wij weggegaan. En ik denk, volgens de aantekeningen die er zijn, dat wij zoals gewoonlijk in het Amsterdamse bos zijn gaan wandelen.
Je ziet het hier, dit is een doorslag. Hè? Dit heeft gewoon met een carbonpapiertje eronder gezet. Dit is een origineel. Hij heeft hij is gaan nummeren. Hij heeft daar weer aantekeningen in gemaakt en probeerde het dan weer nog eens. Ja, zoals dat gaat als je een boek aan het schrijven bent. Je probeert iets, je werkt eraan door. Je merkt dat het niet gaat en dan moet je weer terug.
Het boek zou De Hittegolf heten. En hij is eigenlijk vastgelopen omdat hij niets met die menigte kon. Kijk, Jan was iemand die alleen maar over heel persoonlijke dingen kon schrijven. En hij had daar wel een thema in, namelijk zijn eerste vrouw en de verhouding tot haar zoon. Maar hij werd eigenlijk door de heftigheid van al die gebeurtenissen, dat overwoekerde dat boek. En bovendien aarzelde hij enorm om over zijn eerste vrouw en haar de manier waarop ze met zijn ene zoon omgaan, om daarover te schrijven.
Ik heb geprobeerd om in mijn biografie van Wolkers een zo helder mogelijk beeld te geven van wat zich die dagen heeft afgespeeld en wat de rol van Wolkers daarin was en ook wat hij heeft geprobeerd in de roman. Maar verder gaat het allemaal weer even terug in die mooie la in het archief op Texel. Maar het zou best kunnen dat ik een wat uitgebreider stuk zou kunnen schrijven waarin ook wat meer geciteerd kan worden. Of dat je een klein uitgaafje maakt en dat annoteert. Het is altijd moeilijk of je dat soort dingen moet doen, want het is tegelijk volstrekt evident dat hij is vastgelopen in die roman. Het is niet geslaagd. Dat zag hij zelf ook. Dus hij achtte het zelf niet voor publicatie geschikt. Daar moet je ook rekening mee houden om het dan alsnog naar buiten te brengen. Het kan, maar dan met heel veel commentaar. Dat is een overweging. Wie weet.
Dit was het tweede en laatste deel van De Hittegolf, gemaakt door Michal Citroen. Deel 1 gemist, dan kunt u die terugluisteren op onze site www.vpro.nl/OVT. Met dank aan Onno Blom en Carina Wolkers. En dit was OVT van vandaag, maar straks is er de perstribune van Max en Govert van Brakel. Wie hebben jullie te gast?
De gast is Mart Smeets, de man van Het Bord op Schoot, Studiosport, vele jaren lang wielerschaatsverslaggever. Hij kon heel veel op dat gebied. Hij schreef een boek, dat heet Mijn Amerika. Het is OVT-waardig, zou ik zeggen.
En gaat het nog over truien of worden die weggelaten?
Het gaat over geschiedenis en over dat interessante land. Alles.
Iets heel anders. Bedankt.
En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.